Hij had wel vaker bloed gezien. En ook een enorme hoeveelheid bloed was hem niet vreemd. Nee, wat hem op dit moment verontrustte, was dat het zijn eigen bloed was. De man die alleen bekend stond als Paco sleepte zijn gehavende lichaam over de vloer van de hotelkamer en worstelde om zijn bebloede mobiele telefoon te grijpen. Zijn handen trilden en hij vervloekte zichzelf omdat hij niet beter was voorbereid. Sinds hij de actieve dienst had verlaten en als huurling aan de slag was gegaan, werkte hij altijd alleen. Niet dat hij geen plezier had beleefd aan de kameraadschap van zijn medesoldaten in de Special Forces. Integendeel, met velen van hen was hij nog steeds goed bevriend. Zijn keuze om een lone wolf te zijn, een man die alleen werkte, had alles te maken met zijn drang naar operationele controle. Hij had een hekel gekregen aan het besluitvormingsproces binnen grotere militaire eenheden en genoot er sindsdien van dat hij zelf het volledige commando en de controle over elke missie had. Tot dit moment. En daarom wist hij, terwijl hij het bloed uit zijn wonden voelde gutsen, dat hij de schuld bij niemand anders kon leggen. Het was zijn missie geweest, zijn beslissingen. Een waterdichte planning was altijd zijn handelsmerk geweest, maar deze missie voldeed niet aan zijn gebruikelijke standaard. Hij weerstond de verleiding om de schuld te geven aan de versnelde planning en de korte tijdlijn, twee factoren die hij vanwege de gigantische beloning genegeerd had. Hij nam de volledige verantwoordelijkheid voor zijn huidige situatie. Toch maakte het hem woedend. Ten slotte wist hij de telefoon te grijpen en ging direct naar zijn contactenlijst. De eerste persoon die hij wilde bellen was waarschijnlijk de beste keuze voor wat hij nodig had. Bovendien woonde die niet ver van Las Vegas en kon daarom misschien nog op tijd zijn leven redden. Zijn handen zaten onder het bloed en de telefoon gleed bijna uit zijn vingers. Paco hoorde voetstappen aan de andere kant van de deur. Natuurlijk volgden ze me, dacht hij. Dat verbaast me niet. Even aarzelde hij. Hij had nog maar één pistool over en naar eigen inschatting slechts een paar kogels. De achtervolging vol vuurgevechten was een obscene vertoning van geweld geweest. Paco kon nog steeds niet geloven dat de politie niet had ingegrepen. Maar ja, dit was Las Vegas en daar was alles mogelijk. Er stroomde nog meer bloed uit zijn schotwonden. Hij wist niet exact hoe vaak hij geraakt was, maar in elk geval in zijn schouder, buik, been en heup. De heupwond leek mee te vallen. De kogel was niet in zijn bekken geslagen, maar van het bot afgeketst. Anders had hij niet meer kunnen lopen, laat staan rennen. Zijn heup deed verdomd veel pijn, wat vreemd was, want het was de buikwond waar hij aan zou doodgaan. Een buikschot leidde meestal tot de dood, zei het een langzame. Paco tikte op het contact in zijn telefoon en zette de luidspreker aan. Hij legde de telefoon op de vloer en pakte zijn laatste pistool op, een .45. Hij voelde verrassend licht en hij vroeg zich nu af of hij nog kogels over had. Snel haalde hij het magazijn eruit, zag dat er nog 3 kogels in zaten, plus 1 in de kamer, en schoof het terug. 4 kansen om te overleven, dacht hij. Hij hoorde het piepsignaal van de hotelsleutel en zag het groene lampje kort oplichten. Hij was opnieuw onder de indruk. Ze hadden hem niet alleen snel gevonden, nu hadden ze ook nog een sleutel van zijn kamer bemachtigd. Wie zijn tegenstanders ook waren, ze waren goed. Heel goed.